Oké, dit is papa Alpha No Fox Victor Echo. Nou, wat ik zal doen, Willy, is ik heb een aantal vragen zo'n beetje bij elkaar gevoegd. En zal vraag voor vraag er doorheen lopen. En mocht het op een gegeven moment verstandig zijn om het uit te stellen, dan doen we dat alsnog. Oké, de eerste vraag die ik wil behandelen, maar daarvoor. Ik heb op internet inleiding nummer 4. En die staat als tweede van boven. Dat gaat automatisch, alfabetisch heb ik gezien. En de datum, dus dat zijn dus de laatste getallen, 2015, 07, 06. Dus dat is op vandaag gedateerd. En dat is tweede van boven. Dat heet inleiding nummer 4. Daar heb ik wat plaatjes gemaakt. En dat maakt het wel gemakkelijker als ik probeer uit te leggen van wat er allemaal aan de hand is. Nou, de eerste vraag waar ik op in wil gaan, en dat doe ik aan de hand van het plaatje wat op pagina nummer 2 staat. De eerste vraag is van Durabus kijkt alleen maar naar frequenties tussen 1 en 17 MHz en geeft dus geen voorspelling voor 28 MHz. En de vraag die eraan gekoppeld is, is de MUF begint zo ongeveer rond 7,5, daaronder geen of moeilijke verbindingen. Nou, die twee vragen die probeer ik te beantwoorden aan de hand van het plaatje. Begin ik nog te zeggen van wat Doelbe doet. Doelbe meet alleen de signalen die recht van boven komen. En overdag tegenwoordig in de zomer doen ze dat tussen 1 en 17 MHz. S'avonds geloof ik tussen 1 en 12 MHz, als ik me goed herinner. Dus dat frequentiegebied, dat passen ze aan naar gelang het verstandig is om een bepaald frequentiegebied te meten. Die frequenties waarbij er net niks meer van boven komt, heet de kritische frequentie. Dus als je de frequentie hoger laat worden, zie je op een gegeven moment dat er geen signaal meer terugkomt. Voor alle lagen, en in de praktijk zijn er dat 2 tot 3, dus de E-laag en de F-laag. En ik geloof dat ik de vorige keer vergeten was te vertellen, tenminste ik zag dat ik in mijn aantekeningen die regel had overgeslagen. Die kritische frequentie, bijvoorbeeld voor de F-laag, die staat in Doerbe ook helemaal linksboven. Dus langs de verticale as links staan er een heleboel dingen. De meeste die zijn niet interessant, maar sommige F0, F2. F0 is de kritische frequentie voor de F2-laag. Die is op dit moment, maar goed, dat zijn diegenen die dat toevallig zullen zien, is 6,125 MHz. Dus dat betekent dat een signaal met een hogere frequentie dan die 6,125 MHz op dit moment, dat signaal niet meer terugkomt van de hoogste laag die nog reflecteert, de F-laag. Oké, nou, dat is dan de kritische frequentie van dit moment. En de vraag is van, ja, wat gebeurt er dan met hogere frequenties? Nou, als je kijkt naar een signaal dat niet recht van boven komt, maar als je het signaal iets schuin op de ionosfeer terecht laat komen, dan blijkt dat je tot een hogere frequentie weerkaatst wordt. Nou, wat Doerbe doet, die berekent dat. Hè, ze doen het alleen maar van loodrecht. En de anderen onder een bepaalde hoek, die berekenen ze. En die geven ze, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, onder de grafiek staan twee regels, dus een afstand d. En bij die d staat de MUF, dat is de maximale frequentie die bij die afstand nog gereflecteerd wordt. Als de frequentie daar hoger wordt, gaat hij ook door de ionosfeer heen. Wordt hij dus niet meer weerkaatst. Dus, en dat is een hogere frequentie dan de kritische frequentie. Kritische frequentie is nogmaals is die loodrecht is. Dus wat er dan gebeurt, is van de vraag van, ja, houdt het dan op bij 17 MHz? Nee, dat houdt helemaal niet op bij 17 MHz. Het houdt wellicht op bij 17 MHz als je naar loodrechte reflectie kijkt, maar niet als je naar schuine reflectie kijkt. En schuine reflecties, dat zijn de signalen die een grotere afstand dan zeg maar enkele tientallen kilometers moeten afleggen. Dus praktisch alle signalen zijn schuin. Soms is die hoek klein. Meestal is die hoek heel erg groot. Op dit moment denk ik, degenen die mij kunnen horen, denk ik horen mij via een hoek van een graad of 80. Dus dat is bijna loodrecht van boven. Oké, als je dus naar dat plaatje kijkt op pagina 2, heb ik zo'n afstand, de schipafstand D, getekend. Dat is dezelfde D als ook in de MUF-regel in Doerbe wordt gebruikt. En dan zie je, als je een frequentie neemt hoger dan de kritische frequentie, nummer 1, hè, radiogolf nummer 1, die gaat loodrecht, die gaat er dus doorheen. Als die een beetje schuin is, 2 en 3 gaan er ook nog doorheen. Als die een beetje, nog een beetje schuiner is, dan kan die toch terugkomen. Nou, en dat is een frequentie die veel hoger kan zijn dan de maximale frequentie die Dourbe meet. En op dit moment is die al hoger dan 17. Op dit moment is die 17,8. Maar heel vaak overdag zie je het makkelijk dat daar 20 en als er beetje condities zijn tot 30 megahertz in die MUF vermeld wordt. Dus dat bij die bepaalde afstand tot die veel hogere frequentie dan 17 megahertz. Of tot in ieder geval de hogere frequentie als de kritische frequentie die op dat moment geldt een verbinding kunt maken. Dus die 17 megahertz die wordt door Dourbe gehanteerd omdat ze alleen kijken naar de loodrecht van bovenkomende stralingen. De stralingen onder een hoek worden berekend. En die worden berekend uit de F-laag. Die formules daar zullen we het niet over hebben. Maar dat is wat je in de gaten moet houden. De tweede vraag. Maar eerst eens kijken of dit tot zover toch duidelijk is gekomen. Wil je eerst nog te volgen of verzuip ik in de QSB?
Ik dacht goed, Bart. Het signaal zakt af en toe naar het mee. Via Teamspeak natuurlijk luid en duidelijk overal te horen. Maar ik verwacht dat in den landen dat ook prima gaat lukken, hoor.
Oké, bedankt. Dit is PNO Foxtrot Victor Echo. Dus ik ga gewoon door met het tweede deel van de vraag. Wat gebeurt er nou? Wat betekent dat nou? MUF zo ongeveer 7,5. Ja, nu is hij iets lager vandaag. Maar wat gebeurt er nou met frequenties daaronder? Nou, in principe zijn alle frequenties tot die maximale frequentie worden gereflecteerd. Dus als ik op een bepaalde afstand kijk en de MUF is noem maar 10 megahertz bij die afstand, dan worden alle frequenties tot 10 megahertz op die afstand gereflecteerd. Overigens begrijp ik de vraag wel, want de vraag was, zijn daaronder geen of moeilijke verbindingen? Ja, nou, er kunnen andere redenen zijn waarom signalen met lagere frequenties toch niet goed bruikbaar zijn. Nou, de meest voor de hand liggende en de meest voorkomende is dat het signaal onderweg te veel te zwak wordt. De lagere frequenties leiden daar het meest onder, dus de verzwakking door de D-laag. Trouwens, een D-laag die door Dourbe niet apart gemeten wordt, die je wel kunt zien als je kijkt naar de kleinste frequentie die nog weerkaatsing geeft. Die is meestal iets boven de 1,5 megahertz. En dat betekent dus dat hele lage frequenties, die worden wel naar boven gestuurd, maar die worden onderweg zoveel afgezwakt dat die daardoor niet doorkomen. Dus als ik dus zeg, op die skipafstand D, gaat het tot die maximale frequenties en die lagere doen het ook. Nou, de hele lage die geven in de praktijk, zeker overdag als de D-laag erg actief is. S'avonds wordt dat anders. Hè? Zeker overdag als die D-laag erg actief is, kunnen dan toch moeilijkheden opleveren. Een hele andere reden dat het moeilijk is, dat zie je overdag op dit moment vaak op 80. Wij hebben de pech dat al maanden overdag de kritische frequentie van de E-laag, dus dat is de laag op zo ongeveer 100 kilometer, dat de kritische frequentie zo ongeveer in de 80 meter band terechtkomt. En dat betekent dat er dan in dat ionogram van Dourbe een gat ontstaat. En wat is dan zo'n gat? Nou, zo'n gat is dat ze wel een signaal naar boven sturen, maar in dat frequentiegebied geen signaal naar beneden krijgen. Dat betekent dus enorm verzwakt. Zoveel verzwakt, dat met dat vermogen van is het een 300 watt, dat Dourbe werkt, dat daar geen signaal meer is. En dat is pech. Dat heeft te maken met de kritische frequentie. Heeft te maken met de kritische frequentie die bij een lage laag, want die laaggelegen lagen hebben een veel grotere gasdichtheid. Zitten veel meer gasmoleculen in. En dan in die hele hoge lagen. En dat betekent dat als zo'n kritische frequentie in wezen de elektronen laat resoneren op de radiogolf. Letterlijk is dat zo. Nou, dan is die kans groot dat hij tegen een ander atoom of molecuul botst en daarmee zijn energie kwijtraakt. En daarmee dus de energie die hij opgenomen heeft van de radiogolf het niet meer teruggeeft en dus de golf afgezwakt wordt. Dat is dus er kunnen andere redenen zijn waarom frequenties lager dan die bij de MUF staan toch geen goede verbinding kan geven. Nou, dat was antwoord op de tweede vraag. Ik heb het op pagina 3 allemaal nog een beetje bij elkaar geschreven. Dat als je naar de rand wil nalezen, dat je dan misschien met een oh ja reactie zegt, oh ja, zo zat dat dan. Oké, volgende vraag is, hoe hoog moet de reflectielaag zijn om verschillende banden goed te kunnen DX'en? Nou, hoe hoog moet die zijn? Ik heb dat op bladzijde 4 getekend. DX'en betekent heel vaak dat je meer dan één keer op de aarde moet kunnen reflecteren. En DX'en betekent ook vaak dat je dat bij hoge frequenties moet doen. Nou, ik heb op pagina 4 de E-laag en de F-laag. Dus de E-laag op 100 kilometer en de F-laag zo'n beetje op 300 ligt er een beetje. Of die gesplitst wordt in 2 F1 en F2. Maar die grote orde ligt er. En dan zie je dat omdat de aarde krom is, ook als je horizontaal afstraalt, dat de ionosfeer door op een bepaalde kleine hoek bereikt wordt en dat je dan een reflectie krijgt die in de praktijk voor de F-laag niet verder komt dan zo'n ruim 3000 kilometer en voor de E-laag zo'n ruim 1500 kilometer. Overigens, die 1500 kilometer, die afstand die je kunt overbruggen, zie je bij sporadische E heel vaak op 50 en 70 megahertz en zo. Hè. Dat zijn de afstanden die je kunt halen. En de vraag is van jou, hoe hoog moet die zijn? Nou, als die hoger zou kunnen zijn, zou je verder kunnen komen. Dat is logisch. Maar de hoogte is niet bepalend. De ionisatie is bepalend. De ionisatie, dus de hoeveelheid atomen en moleculen die gesplitst worden door de zonnestraling in een ion en een elektron. Hè, die vrije elektronen die ervoor zorgen dat die laag glijdend wordt. En dat geleidingsmechanisme zorgt ervoor dat de radiogolf gereflecteerd wordt. En hoe meer elektronen er vrijgemaakt zijn, hoe beter dat die laag reflecteert. Hoe hoger de MUF ook is. En als je een hoge MUF hebt, kun je ook een hogere band gebruiken om die maximale skipafstand te kunnen overbruggen. Dus de mate van ionisatie is meer bepalend dan de hoogte. De hoogte kun je weinig aan doen. Maar de mate van ionisatie is bepaald. En om zo'n gevoel te geven, als je goede condities hebt, dan is in de F-laag is ongeveer de grote orde van 1% geïoniseerd. Dus dat is maar een heel klein beetje. De E-laag is dat percentage vele malen grote orders kleiner, omdat daar minder straling de zaak bereikt. Want de E-laag, daar moet de straling naartoe een heleboel laag heen. En verder is daar de gasdichtheid, zijn die lagen veel dichter voor wat betreft moleculen. Dus de mate van ionisatie is bepalend en de hoogte helpt, maar daar kun je verder weinig aan doen. Overigens is dat een heel subtiel evenwicht, want als de zon erg actief is en er heel veel geïoniseerd wordt, dan worden ook de radiogolven weer verzwakt. En dan kan het zelfs zo zijn dat je totaal geen communicatie meer hebt. Dus eigenlijk, als je over nadenkt, dan is het een buitengewoon fragiel evenwicht waarbij de zonnestralen ervoor zorgt dat er toch nog voldoende weerkaatst wordt en niet genoeg geabsorbeerd wordt om daar erg veel last van te hebben. Zeker niet bij de hogere frequenties. Oké, dat was vraag 3. Even horen of dat nog steeds de condities mij behulpzaam zijn. Is het nog te horen, Willy van Penel, Fox Trek op?
Oké. Ik heb ook een bericht van Helmich ontvangt, die ook met 5 over S9. Dus gaat goed, Panto.
Oké, ja, bedankt. Dit is Papa Alfa 0, Fox Victor Echo voor het Nederlandstalig Amateurnet. Even kijken, waar was ik gebleven? Dit was dus een vraag van hoogte en DX. Overigens voor DX moet dus het signaal opnieuw op de aarde opnieuw reflecteren, op aarde of op zee. En dan een paar keer zo hoppen. En zijn er allerlei mogelijkheden hoor. Ik heb nou alleen maar getekend de maximale afstand, maar ook met kleinere afstanden kan dat ook allemaal gebeuren. Dat ligt er maar precies aan waar de stations zijn. En het ligt er ook, en dat was ook een van de vragen van lange en korte pad. Nou, eigenlijk zijn de condities en de toestand van de ionosfeer onderweg van het ene station naar het andere station, die zijn bepalend via welke weg dat kan. En dat zijn weer heel aparte verhalen. Deze eenvoudige recht toe recht aan verhaal moet je dus eigenlijk zeggen dat je onderweg zoveel mogelijke zon moet hebben, dan reflecteert die, de ionosfeer meestal het beste. En dan kom je vaak zo ver mogelijk. Maar dat is geen wet van mede en persen. Dat is een ingewikkeld ander verhaal. Wat eigenlijk buiten het bestek valt een beetje van dit. Volgende vraag is eigenlijk een vraag die... vind ik eigenlijk ook best een vraag bij, trouwens überhaupt een best leuke vraag bij, moet ik zeggen. Is van, is die sporadische E. Daar gebeuren zoveel wilde, grillige dingen bij. He, van, ik geloof dat Elwin dat... die zegt, op een gegeven moment hoor je station niet. Je hoort iedereen hartstikke goed. Vele dB's over S9, maar bepaald station hoor je ineens niet. En dan geef je de microfoon over en dan horen zij jou wel. Hoe zit dat nou? Nou, en dat heeft iets met sporadische E te maken. En die sporadische E is helemaal niet zo sporadisch als de naam doet vermoeden. De sporadische E is een laag die ongeveer op 100 kilometer ontstaat. De precieze fysische achtergrond is nog steeds niet helemaal bekend. Er zijn een aantal soorten in stukken achter. En dit is een laag die erg dun is. En dat is een laag die eigenlijk een beetje andere eigenschappen heeft als de F-laag en de E-laag waar ik tot nu toe over gehad heb. En dat is een laag die eigenlijk meer, waarbij de weerspiegeling een beetje meer lijkt op spiegeling op een metalen plaat. Alhoewel die polarisatieverschuiving er ook wel optreedt. Hoor. Ik heb, om duidelijk te maken hoe dat zo grillig kan zijn, heb ik op bladzijde 5 en ook op bladzijde 6 wat tekeningen gemaakt. En die van bladzijde 5 is dezelfde tekening die ik de vorige keer ook heb gebruikt. Alleen heb ik de onderste, het nummer 3 tekening, maar die heb ik wat anders bijgetekend. Zo'n sporadische E-laag lijkt een beetje op wolken. Hè, soms zie je ook als die een doer bekomt, hè, horizontale laag op 100 kilometer, mooi recht. Die zie je niet die rare staart met die vertraging, hè, zoals die op de normale laag is. Deze heeft bijna nooit zo'n staart omhoog. Het is een mooie, stabiele laag die vele megahertzen recht loopt. En waarbij je zegt, ja, dit is een laag die je zou verwachten als een hele mooie laag. Nou, die laag is grillig. Soms zie je dat omdat je naast die sporadische E ook nog de F en de andere reflecties ziet. En dan moet je je voorstellen dat dat soort wolkenplukken zijn. Die met honderden kilometers per uur zich voortbewegen. En soms heb je daar... een heel, zeg maar, een wolkengebied. En dat schuift dan. En in plaatje 1 zie je dat die tussen station A en station B nog geen schade aangericht is, om het zo maar uit te drukken. Die schuift dan langzaam tussen, in de radiogolf die A en B verbindt, als een QSO hebben. En dan wordt die staal onderbroken. En als het einde van die sporadische laag nog niet reikt tot het midden tussen die stations A en B, want het midden tussen station A en B, dat is de plek waarin de ionosfeer eigenlijk de reflectie plaatsvindt. Dus als die wolk opschuift, zodat zeg maar één straal onderbroken wordt door die golf, maar dat die nog niet het midden heeft bereikt, dan is er geen verbinding mogelijk. Dat kun je ook zien als je dan stralen tekent ik heb er een aantal getekend in plaatje 3. Dan zie je dat station A met C kan praten, met D kan praten. En station B met E kan praten en met F kan praten en een heleboel meer. Maar niet A en B kunnen niet praten. Dus wat zeggen die tegen elkaar? Ik begrijp er helemaal geen barst van. Ik hoor iedereen, stations die verder weg zijn, stations die dichterbij liggen. Dat gaat allemaal hartstikke goed, alleen jou hoor ik niet. Nou, dat kan dus gebeuren als zo'n sporadische E net in dat stralingsgebied zit van de sporadische E. En dat komt best wel vaak voor. Ik heb op plaatje, op pagina 6, heb ik het nog een keer getekend. En heb ik een ander mechanisme laten zien, waardoor er af en toe wel een verbinding kan zijn. He, af en toe, hier heb je dus die sporadische E in het onderste plaatje, heb ik weer getekend dat die, als die helemaal doorloopt, dat er tussen A en B geen verbinding mogelijk is. Maar zo af en toe, ik zei al, hè, dat zijn net wolkenflarden. Als er dan een gebiedje tussenkomt wat minder reflecteert, dan ineens komt de verbinding weer tot stand. Terwijl korte ogenblikken later dat weer ineens weg kan zijn. Dus die sporadische E kan voor hele grillige effecten zorgen in de QSO's, zoals wij die op 80 en op 40 meemaken. Vooral als het een beetje stijl omhoog gaat. Dus dat was nog een keer opnieuw. Een beetje duidelijk te maken waar je dan aan moet denken. Er zijn andere mechanismen ook hoor, maar die zijn een beetje ingewikkeld. Dit zijn de meest voor de hand liggende mechanismes waardoor je toch wel je voor kunt stellen dat dit soort dingen gebeuren. Even kijken. Even luisteren of het nog steeds goed is. Dit is P0 Fox Detect over P0 WMR. Is het nog steeds oké?
Ja, je bent bij mij tot het hart gezakt, maar ik heb verder geen berichten gekregen van dat het op zou houden. In ieder geval via TeamSpeaker ondertussen, ik weet niet hoeveel, maar een heleboel luisteraars zitten, daar gaat het zonder meer rooskleur.
Oké, bedankt. Dit is P&O Fox, dat Victor Echo, voor het Nederlandstalig Amateurnet. Ik laat voor ik naar de volgende vraag ga nog een paar voorbeelden gezien van sporadische E. Allemaal de laatste weken, de laatste dagen opgenomen op bladzijde 7. Heb ik een van de weinige voorbeelden dat Doerbe toch een muf kan berekenen. Meestal, en dat had ik erbij moeten zeggen, maar daar komen we zo meteen wel tegen. Meestal staat er muf 00000. En dat betekent dat ze de maximaal bruikbare frequentie niet kunnen berekenen. Die berekenen ze uit de F-laag normaal. Als ze de E-laag kunnen meten, en dat is bijna nooit zo. Ik heb er nu een, wanneer was die? Op 22 juni van dit jaar. Was er een waar ze het wel kunnen meten. En dan zie je dus ook onder de MUF zie je dat 33,9 megahertz staat op 3000 kilometer. Dus dan een hele korte golf. Kun je dan DX mee plegen. En als er van die horizontale lijnen staat, hè, de dubbele reflectie, de drievoudige reflectie. En als je heel goed kijkt, zie je ook nog stippeltjes van een viervoudige reflectie. Dus dan zie je dat er een hartstikke mooie stevige E-laag is. Waarbij je ook op 70 en op 50 en misschien zelfs op 2 meter hele leuke verbindingen kunt maken. Is dit een voorbeeld van. Maar je ziet ook het voorbeeld dat 80 meter slecht is op bladzijde 7. Je ziet die lagune, hè, je ziet dat gat tussen 3 en ruim 3,5 megahertz. Omdat de kritische frequentie nog steeds van de E-laag die net beneden de sporadische E ligt. Dus tussen 1,5 en 3 megahertz meten ze gewoon reflectie van de normale E. En dan gaat hij door de normale E heen, bereikt hij de kritische frequentie van de normale E. En dan krijg je de sporadische E. En die is heel stevig en heel mooi. Dus je ziet nu een voorbeeld dat de hele wereld te werken is. Iedereen gelukkig als hij op 50 en 70 bezig is. Alleen op 80 meter mag je verwachten dat roepen van de condities zijn, zoals heel vaak op 80, buitengewoon slecht. En zie je dus ook in Doerbe dat meteen dat die kans groot is. Hè? Nogmaals, het is kans, hè. Dit is net als het weer. Het is een kans met 50% dat je het goed voorspelt. Dat is ook muf. Dat is een 50% kans dat het zo lukt. Het geeft een leuke indicatie, laat ik het zo zeggen. Op bladzijde 8 heb ik ook eentje getekend. Dat was geloof ik de vorige keer of één daarvoor. De eerste keer dat ik in het Nederlandstalig Amateurnet mee zou doen. Dan zie je weer die sporadische E. Maar dan zie je dat er geen gat is. Op boven 80 en zie je ook de kritische frequentie van E, die is 3,16, dat kun je ook aflezen, maar goed, die staat in de linker kolom aan de linkerkant staan F0, F2, F0, die is er niet, staat ook not applicable, dus die is niet aanwezig. Je kunt in het Nederlands zeggen NA, niet aanwezig. En je kunt de F0 van de E, dus de kritische frequentie van de E is dan 3,16, die is dus laag. Maar je ziet dat gat niet, dus hier ging het op 80 meter, ging het wel goed. Allemaal voorbeelden van hele rare zaken met die sporadische E. Ik heb op bladzijde 9 een hele mooie sporadische E gekregen. Die heb ik toegezonden gekregen. S'nachts geloof ik, is die genomen, of s'avonds laat, om tegen 10 zie ik, is die genomen. Zie je prachtige sporadische E met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reflecties zelfs toe. En heel mooi de X te werken. En een van de typische dingen waarbij Doerbe zegt, MUF is nul. Hè, die kan hem niet berekenen. Die sporadische is niet dik genoeg om berekeningen te kunnen doen. En de F2-laag kunnen ze helemaal niet meten. Dus kunnen ze ook geen berekeningen aan ophangen. Oké, dat nog even als wat voorbeelden. Gewoon uit de laatste dagen, weken genomen wat je zoal tegenkomt. En je op Doerbe meteen kunt zien. Als je zo'n plaatje als op bladzijde 9 ziet. Nou, dan reken maar dat DX goed is en reken maar dat je de hele hoge frequenties moet gaan proberen. Volgende vraag. Dat moet pas van Paul, dacht ik. Die vroeg zich af of het mogelijk is, en hij vroeg theoretisch mogelijk is, om de natuur een handje te helpen om de ionisatie in die hogere luchtlagen zelf of kunstmatig op te wekken. Selectief in een klein stabiel gebied. Nou, daar zei ik al van, dat gebeurt ook. En ik heb op bladzijde 10 heb ik daar een plaatje laten zien van antennes. Het zijn 180 antennes. Die fase gekoppeld zijn aan een zender die 3,6 megawatt stuurt. Dus die de ERP weet ik niet eens meer. Die ben ik weer vergeten. Want die antennes die bundelen het bovendien. En die kunnen nog circulair gepolariseerde stralen maken als ze dat willen. En kunnen ze door die fase koppelen, kunnen ze dat bundelen. En dus enorm piekvermogen, enorme vermogens op een stuk van de ionosfeer te zetten. En er zijn ook metingen gedaan dat ze daar een tweetal effecten mee kunnen bereiken. Het ene effect is dat je reflectie krijgt op een moment en op een plaats dat je anders niet zou hebben. Dus dan help je de verbindingen, want het is vaak militair natuurlijk, hè, dit soort toepassingen. Dan help je de verbindingen van het eigen gebied, zeg maar. Maar je kunt het ook doen dat je probeert dat beter te richten, dat je de ionosfeer zover ioniseert dat de verbindingen onmogelijk worden. Nou, al dat soort dingen gebeuren daar. En dat gebeurt zowel aan de Amerikaanse kant, ook aan de Russische kant. Maar aan de Russische kant had ik ergens wel foto's, kon ik ze gauw niet vinden. Maar het gaat om het principe. Antwoord op de vraag van, kun je dat theoretisch? Ja, dat kun je. En dat doen ze ook. De tweede vraag is, kun je dat ook met lasers? Nou, dat zou je ook wel kunnen. Maar een laser heeft een enorme energie op een heel klein oppervlak. En dat zou je dan moeten spreiden. En of je zou moeten scannen. En dan wordt het denk ik veel te gevaarlijk. Ik zou niet graag in een vliegtuig zitten waarbij een aantal militairen aan het spelen zijn om te kijken of ze de ionosfeer kunnen beïnvloeden en dat vliegtuig aan. Ik denk dat je dan als plakjes kaas naar beneden komt, bij wijze van spreken. Dus zover ik weet, gebeurt dat niet met lasertechnieken. Om het oppervlak zo groot te krijgen en het gevaar onder controle te krijgen om dat te doen. Bovendien zou je eigenlijk een laser moeten hebben, zou je eigenlijk meer met röntgenstralen moeten werken, denk ik. Oké, dus zover ik weet gebeurt het niet met laserstralen, het kan wel, maar ik denk dat het gevaar ten opzichte van de reden om dat te doen, dat niet in evenwicht is. Een andere vraag, en dat is dan de laatste vraag, en de tijd is nou ook zo'n beetje op. Was ook van Paul, is daar nou een wiskundige achtergrond? Nou, reken maar dat daar een wiskundige achtergrond van al die verhalen is. Want ik heb dit nou proberen te vertellen zonder wiskunde. Maar zoals alles in de natuurkunde, ik heb hier in mijn hand nou een boek, het heet door meneer Davies geschreven, dat is eigenlijk de Bijbel van ionospheric radio propagation, dat is ik denk de meest beroemde op dat gebied. En om daar de wiskunde van te kunnen volgen, heb je universitair niveau wiskunde nodig. En niet als bijvak, als hoofdvak. En dat is algemeen zo in de natuurkunde. De taal van de natuurkunde is de wiskunde. En die wiskunde wordt dan gebruikt om modellen te maken waarbij je niet alleen kunt volgen wat er gebeurt, maar ook voorspellen kunt van wat er gaat gebeuren. En daardoor ook andere toepassingen kunt bedenken. Dus het is buitengewoon wiskunde. Ik heb alleen geprobeerd om geen wiskunde in mijn verhaal op te nemen. En gewoon aan de hand van een beetje praktisch toch wat inzicht te geven van wat die plaatjes vertellen. En dat is ook de bedoeling van die plaatjes. Nou, daar wou ik het bij laten. Wat mij betreft, tenzij er natuurlijk nog dringende andere dingen zijn. Dus ik geef de microfoon, nee die hou ik, de frequentie terug aan PNO-WMR. Ik dank iedereen in het Nederlandstalig Amateurnet voor het geduld en het luisteren. En ik zou zeggen, tot werkens. PNO-WMR de mic, dit was PNO Fox Trekkel.
Ja, oké, dankjewel, Frans.